feit dat er iemand luistert en gezien worden als een mens, als iemand die ook nog dromen heeft.
Welkom in het hart van CAW Oost-Vlaanderen.
Ja, ik heb niet zoveel weetjes om te vertellen, vrees ik. Zo interessant is mijn leven niet. Maar ik doe mijn job heel graag.
In deze podcastserie duiken we in de levensader van ons werk, de hulpverlening.
Zou jij zomaar heel je ziel blootleggen in een eerste gesprek met een hulpverlener? Ja, nee.
We verkennen onze 7 hulpcontinua, de thema's waarin we ons specialiseren. Van dak- en thuisloosheid tot hoogconflictueuze scheidingen en nog meer.
Zolang als dat er liefde gaat zijn en dat liefde bestaat van dat er ook scheidingen zullen bestaan.
Maar we kijken ook achter de schermen, naar de mensen die onze hulpverlening mogelijk maken.
Ik doe boekhouding alsof het voor mezelf zou zijn.
En we exploreren wat de uitdagingen zijn voor de toekomst en wat CAW nodig heeft om ze samen met haar cliënten, partners en het beleid aan te gaan.
Ik vond geen woning en zo. En ik gaf de moed eigenlijk echt wel al op van ja, nee, ik ga hier toch niets vinden, want de huurprijzen zijn gewoon niet te doen.
Deze aflevering, het hulpcontinuum, daderschap en detentie.
Goedemiddag, ik ben vandaag hier aanwezig samen met Tineke en Lien. Zij werken voor het CAW, meer bepaald over het hulpcontinuum daderschap en detentie. Opnieuw een heel interessant gesprek. Sta vandaag op de til om ja, toch wel een soms vergeten groep in de samenleving te belichten. Zij die in de gevangenis verblijven of de wet overtreed hebben. Belangrijk om mee te geven is dat CAW ja, erkent iedereen in zijn mens zijn. En dat is voor deze groep mensen ook niet anders. Ook al worden zij soms maatschappelijk ja, onderbelicht. Of moeilijker aanvaard. Tineke en Lien, welkom. Ik ga jullie jezelf en jullie rol binnen CAW kort even laten toelichten. En ja, stel jezelf gerust voor, hè. Wie zijn jullie?
Ik ben Tineke, ik ben themaverantwoordelijke, daderschap detentie. Eigenlijk wil dat zeggen dat ik inhoudelijk en beleidsmatig hele thema daderschap en detentie opvolg binnen CAW Oost-Vlaanderen. En ik neem ook wel sectoraal, dus op Vlaams niveau, ook een aantal taken op. Onder andere als lid van de werkgroep, de expertengroep detentie.
We gaan overschakelen naar Lien. Lien, hoe ben jij hier vandaag terechtgekomen?
Ik ben hier vandaag met de zon terechtgekomen. Dat was heel fijn. Een leuke afwisseling met de vorige weken. Ik kom van Dendermonde. Ik was deze voormiddag nog in de gevangenis. Ik ben beginnen werken bij JWW Dendermonde. Dat was toen nog in de oude gevangenis. Maar wij zijn ondertussen al bijna 2 jaar verhuisd naar de nieuwe gevangenis. En ik sta dus in de praktijk. Ik volg cliënten op, voornamelijk in de gevangenis. En ook wat familieleden van gedetineerden. En soms ook wel nog mensen die niet meer in de gevangenis verblijven.
Ja, ik ga je daar straks zeker verder nog op laten ingaan. Want ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ik ga eerst eens terugschakelen naar Tineke. Kan je eventueel ja, een beetje een overzicht geven van wat dat hulpcontinuum daderschap en detentie precies doet binnen CAW? Hoe dat zo wat gestructureerd is?
Ja, dus het is zoals de naam van het hulpcontinuum zelf zegt. Het gaat over het thema detentie en het thema daderschap. Dus voor het luik detentie hebben we eigenlijk vijf teams. JWW-teams, dus teams justitieel welzijnswerk, die in de gevangenis werken. En Lien is onder andere een van die medewerkers. Dus zij focussen zich vooral op gedetineerden en hun familieleden. Dus dat is eigenlijk één heel groot luik binnen het hulpcontinuum. En dan hebben we het luik rond daderschap, waar dat we eigenlijk ook nog 2 teams hebben. Enerzijds een team rond gedragstraining. Dat is meer een intersectoraal team, waar de mensen die veroordeeld zijn eigenlijk een vorming moeten volgen. En dat is eigenlijk vooral op toeleiding van het justitiehuis. Dat is een beetje een atypisch aanbod voor het CAW, omdat dat geen hulpverlening is zoals dat we ze inzetten in andere hulpcontinua, in andere werkingen. Maar dat is zeker ook wel belangrijk. En dan hebben we ons forensisch ambulante begeleidingsteam. En zijn zij vooral bezig met jongeren en volwassenen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd, of daar gedachten rond hebben of gevoelens rond hebben. Dus zij hoeven daar nog niet effectief feiten rond gepleegd te hebben of effectief voor veroordeeld te zijn. Er komen ook wel mensen bij ons die, ja, die worstelen met gedachten daarover. Dus het is eigenlijk zowel een vrijwillig hulpaanbod dat we hebben, als mensen die effectief ja, veroordeeld zijn en eigenlijk gedwongen worden om eigenlijk een begeleiding te volgen.
En je zegt van, het kan ook op vrijwillige basis, dus mensen kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij CAW daarop? voor of moeten zij via een partner of een instantie gaan?
Zij kunnen zich rechtstreeks aanmelden. Het is zo dat we voor de werking van het Forensisch Ambulant Begeleidingsteam wel in een ruimere samenwerking zitten in het kader van Amfora. En dus Amfora is eigenlijk het samenwerkingsverband waar dat we NCAW, NCGG en Voluit samenwerken, allemaal rond dezelfde doelgroep. En cliënten kunnen aangemeld worden bij een van de drie partners en worden van daaruit eigenlijk opgevolgd. Dus zij krijgen dan een kennismakingsgesprek, een intake.
Ja, oké, okay, dus wel veel samenwerking. We gaan er straks ook zeker nog op terugkomen. Ja, jullie hebben heel wat activiteiten, lijkt het, aan verantwoordelijkheden. Wat is zo wat de inzet voor het komend jaar? Hè? Waar willen jullie op focussen?
Wat het Luik Detentie betreft, willen we in 2025 vooral focussen op het netwerk van gedetineerden. Hè, omdat we merken dat dat toch eigenlijk nog wel wat een vergeten groep is. Ook extra gaan nadenken hoe we hen als groep kunnen bereiken.
Je bedoelt dan de familieleden?
De familieleden.
Ja,
ja,
die ook
netwerk, ja.
Ja, ik kan mij voorstellen dat als een familielid een misdaad pleegt of in aanraking komt met justitie, dat dat ook heftig is voor hen. Dus
ja,
daar
ja.
willen jullie meer aandacht voor.
Ja, ja, maar ook ons meer kenbaar maken. Ik denk dat we nu nog niet zo gekend zijn als werking, waardoor de andere diensten en andere samenwerkingspartners buiten detentie dan eigenlijk nog niet direct de link leggen met ons als CHW, om ook die mensen naar ons door te sturen. Dus de focus zal vooral daarop liggen, ook naar bekendmaking, naar ons aanbod wat scherper stellen ook. Omdat nu is de ingangspoort vaak de geretineerde, waar dat netwerk automatisch bevraagd wordt tijdens het gesprek. En dan van daaruit kunnen er contacten gelegd worden. Maar als de geretineerde daar zelf wat twijfels rond heeft of het liever niet onmiddellijk heeft, dan is dat natuurlijk al een hele moeilijke, want dan hebben we geen contactgegevens. Dus we willen hen echt meer als autonome groep gaan proberen te benaderen, omdat we er echt wel in geloven dat zij ook met heel veel vragen zitten, naar aanleiding van wat er gebeurd is. Vaak ook door de samenleving eigenlijk mee over dezelfde kam gescheerd worden als diegene die
dat stigma.
Ja, dat stigma. Ja. Ja. Dus daar wil eigenlijk wel extra op inzetten. Dus dat is één luik. En dan het andere luik is, wat we merken, is dat er toch ook nog heel veel nood is aan ondersteuning na detentie. Dus eigenlijk de overgang van in detentie naar buiten detentie is voor sommige gedetineerden heel goed voorbereid, voor anderen minder goed voorbereid. En dat heeft vaak te maken met het juridisch statuut van iemand. Ook daar willen we wel verder nadenken van hoe dat we toch ook als CAW ondersteunend kunnen zijn naar hen die vrijkomen en die ook na detentie vragen en bezorgdheden hebben. En ja, dan is het ook belangrijk dat we schakelen naar onze collega's binnen het CAW van de andere werkingen.
Op welke manier hoop je dat dat impact zal hebben op de cliënten, op de doelgroepen die je hier beschrijft? Als je het dan hebt over enerzijds die focus op de direct sociale omgeving van een gedetineerde of van een dader. Ja, ik weet niet of je daar een concreet voorbeeld over kunt geven, hoe dat zich dat uit, wat dat daar waardevol aan is, dat daar meer aandacht voor zal komen.
Ik volg wel al wat familieleden op, maar aan de collega's ook. We vinden dat een heel dankbare groep, omdat die zo soms verrast zijn dat er iemand belt om te vragen hoe gaat het met u of lukt dat daar voor u of gewoon is erkend van amai, dat moet ook wel echt niet simpel zijn voor u. Zoals dat Tineke zei, hebben zij inderdaad vaak het gevoel van ik sta aan de daderkant. Er is heel veel zowel schuld en schaamte. Ik merk dat dat een doelgroep is die met dat verhaal ook heel weinig mensen daarin toevertrouwt. Dus dat ze daar vaak heel alleen in lopen. En het heeft ook wel heel veel praktische implicaties op hun leven. Hè. Zeker als dat een partner is die kinderen heeft. Dus papa valt weg, er is geen inkomen meer. Dus het gezinsinkomen gaat naar beneden. Dat heeft echt een heel indringende invloed op hun leven. Dus er zijn heel veel praktische zorgen. Waardoor dat soms zelfs zo het stukje amai, wat doet dat hier? Dat je daar eigenlijk weinig ruimte voor krijgt, omdat je zoveel moet regelen in je dagelijks leven. En zo, het stukje, die feiten, wat is er daar gebeurd? Soms zijn partners wel op de hoogte, maar soms komt dat voor familieleden ook echt uit de lucht gevallen. Ik denk, als ik nu specifiek kijk voor Dendermonde, wij komen van een gevangenis waar vooral kortgestraften en beklaagden verbleven, waar wij nu wel zien dat wij een ander doelpubliek ook zien, dat onze doelgroep wel wat verandert, waar wij ook wel wat langgestrafteren hebben. En we hebben bijvoorbeeld dit jaar ook wel echt geprobeerd om er te zijn voor familieleden van mensen die voor racisme moeten verschijnen, die een lange straf staan te wachten, meestal. Dat duurt ten eerste al heel lang, vooraleer dat proces er komt. Er is heel veel onduidelijkheid voor familieleden, van wat is er eigenlijk juist gebeurd, of ja, is die nu wel schuldig of niet? Of, allee, je weet dat dat onderzoek loopt, maar wat, je weet een jaar of twee jaar niet wat dat er dan juist specifiek gebeurd is. Dus ik hoor wel heel vaak van die groep van, ja, ons leven staat ook een beetje stil, want wij willen dit verwerken, maar we hebben nog geen info om het te verwerken, want het onderzoek is geheim. Wij hebben daar ook geen inzage in, maar ondertussen staan wij met één been in ons eigen leven en één been in zo het leven van uw broer of uw vader of uw zoon. Of, dus dat wel heel wat teweeg brengt. En dat hebben wij, we hebben dit jaar wel een paar dossiers gehad waarbij dat wij die familie wel echt proberen mee hebben opvangen, hebben waar we mee geweest zijn naar het proces. Om zowel het stukje juridisch, zo, wat gaat er nu gebeuren, hoe ziet dat eruit, die voorbereiding, maar ook zo, ja, wat doet dat met iemand? Ik vond dat zelf al eigenlijk heel heftig om daar eens te zijn en om dat mee te maken. Dus laat staan, allee, als familielid.
Ja, ik denk dat op zich al de erkenning alleen al, dat dat een psychologisch en sociaal heel complex gegeven is.
Ja.
Dus dat is wel mooi dat, dat CAW daar aandacht voor heeft. Ik heb ook gehoord dat er van jou, je hebt dat verteld, dat je nu al een tijdje werkt in een nieuwe gevangenis. Dendermonde Nieuw heet die gevangenis. Ik wou daar ook wel eens wat vragen over stellen. Ja, wat is precies jullie rol daarin? Of hoe past het werk van CAW in die nieuwe gevangenis? In ook de bredere doelstellingen die het CAW heeft?
Ja, ik denk dat we hebben nog altijd dezelfde job, we hebben dezelfde doelstelling. Maar aangezien dat onze doelgroep wat veranderd is, zijn we daar inderdaad wel wat meer zoekende geweest. Of botsen we soms op andere dingen wat we hiervoor minder hadden. Dus we hebben een doelgroep die langer in detentie zit. Wat maakt dat je zowel in dossier soms wel wat meer die detentieschade voelt? Hoe gaan we die... wat heeft die nodig? Die hebben andere noden om terug naar buiten te gaan. Hoe kunnen een reclassering uitwerken waarin dat die... Een haalbare kans hebben buiten, als ze buiten komen. Dus dat is wel anders, dat merken we wel.
Ik heb ook vernomen dat, dat in een gevangenis zijn heel wat instanties aanwezig. Dat heeft een bepaalde structuur. Een gevangenis is een federale instelling, maar jullie zijn daar als tak van een Vlaams beleid, een Vlaams organisatie. Kan je daar wat meer uitleg over geven, rond hoe dat precies zit?
Het is inderdaad een heel complex iets. Ik moet altijd, als ik dit soort vragen krijg, moet ik altijd terugdenken aan mijn coördinator vroeger. Die zei, jullie spelen eigenlijk altijd uit en geen thuismatch. Hij gebruikte die metafoor, omdat het klopt natuurlijk dat wij... Ja, dat is niet zoals dat je in een CAW werkt. Hè. Je komt eigenlijk in een context, in een federale context, hè, waar er wel wat regels, wat afspraken zijn, hè, waar dat wij toch moeten proberen om ons in te bewegen. Als ik terugdenk, 20 jaar geleden waren wij vanuit het CAW bijna de enige. Ondertussen zijn daar gelukkig heel wat partners bijgekomen. Hè. We zitten echt in een Vlaamse structuur, hè, want de gevangenis op zich is federaal. Hè, maar alles wat dat met hulp- en dienstverlening aan gedetineerden te maken heeft, is eigenlijk Vlaamse materie. Ik moet je dat voorstellen dat eigenlijk waar een burger recht op heeft in de samenleving, hè, wil je gaan sporten, wil je cultuur, wil je een film bijwonen, wil je naar een psycholoog, wil je naar een CAW, wil je les volgen, moet je werken. Hè. Eigenlijk is vooral de insteek dat alles waar dat je als burger recht op hebt, dat je daar eigenlijk als gedetineerde ook recht op hebt. Hè. Dus eigenlijk is de gevangenis op zich een kleine samenleving en waar dat we eigenlijk gaan proberen om eigenlijk alle diensten die buiten de gevangenis aanwezig zijn voor burgers, om die eigenlijk ook in de gevangenis aanwezig te maken. Hè. Dus dat was, je zegt van een werkzoekende gaan naar de VDAB. In de gevangenis is er ook een VDAB-consulent. Hè. De burger met een hulpvraag komt naar het CAW. Het CAW is in de gevangenis. Hè. Je hebt onderwijsinstellingen. Hè. Dus dat is eigenlijk heel de filosofie. En dus alles van hulp- en dienstverlening is eigenlijk Vlaamse materie. Hè. En daar proberen wij eigenlijk als partners, Vlaamse partners, heel goed samen te werken. Hè. Wij proberen elkaar te vinden. Het zijn partners die vooral focussen op individueel aanbod, letterlijk gesprekken met gedetineerden, hè, waaronder dat wij één dienst zijn, maar bijvoorbeeld ook het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, VDAB. Dan heb je eigenlijk een aantal andere diensten die vooral focussen op een groepsaanbod. Hè, op vormingen aan groepen van gedetineerden, op ontspannende activiteiten, culturele activiteiten. En ik vergeet mogelijk zeker nog wel wat andere zaken. Het is vooral in die samenwerking dat we dagelijks vertoeven. Hè. Dus als eigenlijk eigenlijk één luikje. Hè, waar dat, Lin kan daar zeker nog wel wat meer over vertellen, van hoe dat zich dat dan concreet uit in dossiers. En dan daarnaast heb je natuurlijk ook onze partners van justitie zelf. Hè. Bijvoorbeeld een van de belangrijke partners waar dat we zeker in dossiers vaak mee samenwerken, is de psychosociale dienst van de gevangenis. Hè. Zij zijn eigenlijk een stuk verantwoordelijk voor het strafdossier, voor de reclassering, voor de strafuitvoering. Hè. En ja, je hoort het al, hè, zeker naar de voorbeelden die Lin al gaf, dat dat natuurlijk een heel belangrijke partner is om mee samen te werken.
Dat is inderdaad een interessante structuur. Ik vroeg mij af, als je kijkt naar CAW, wat vinden jullie de meerwaarde van het feit dat juist CAW daar aanwezig is in de gevangenis? Hebben jullie een speciale waarde of manier van werken die jullie daar ook uitdragen?
Ik denk dat onze focus ligt vooral op dat welzijn, hè? CAW, hè? Welzijnsinsteek. Eigenlijk zeggen we van, ja, vaak zijn mensen in onwelzijn of zijn ze in geen goede situatie en dat leidt vaak tot het plegen van feiten. Hè? Dus eigenlijk zit vooral onze insteek op dat welzijnstuk en eigenlijk proberen van wat zicht te krijgen op hoe doet die persoon dat nu, waar loopt het goed, waar loopt het minder goed, zowel op gezin, huisvesting, inkomen, we gaan alles wat in kaart brengen en dan gaan we gaan kijken van ja, wat is er nu nodig om dat onwelzijn of noden of vragen dat de cliënt heeft op die verschillende domeinen, hoe kunnen we daarvoor zorgen dat we dat eigenlijk wat beter geregeld krijgen, dat we kunnen zorgen dat mensen daar de hulp voor nodig hebben, omdat we ervan uitgaan, als we dat onwelzijn kunnen naar beneden halen, dat we er ook voor zorgen dat mensen zich beter voelen, dat de omstandigheden ook beter zijn en dat ze van daaruit hopen dat ze niet opnieuw feiten plegen. Hè. Dus eigenlijk zeggen we van de link tussen mensen die zich in onwelzijn bevinden en daardoor feiten gaan plegen, is eigenlijk een belangrijke link. Hè. En eigenlijk is onze rol om daar eigenlijk rond te werken. Hè. Dat ook, hè, ook sociale uitsluiting tegengaan, hè, want we merken vaak dat zij vaak ook wel geïsoleerd zijn. En ook vanuit isolement of isolatie soms feiten gaan plegen. Hè. En ik denk dat we een aantal belangrijke principes hebben. Onze vrijwilligheid is een hele belangrijke. Dat is ook iets, als ik zelf terugdenk, want ik ben zelf ook hulpverlener geweest, was dat een van de eerste dingen die ik altijd zei van dit is vrijwillig, je kan hier komen, je kan je verhaal hier brengen. En we werken ook echt met het verhaal van de cliënt en we werken niet met het strafdossier. Wij hebben inzage in een aantal dingen als we willen. We gaan er altijd heel correct in zijn, in het contact met de cliënt, dat hij dat ook weet. Maar eigenlijk zit het echt op die vrijwilligheid. En vanuit die vrijwilligheid gaan we eigenlijk proberen van hen in beweging te krijgen.
Ja, ik denk dat we inderdaad... Ik heb toch wel de ervaring dat gedetineerden vooral zich ook gedetineerden voelen. Ze leven ook in een systeem waarin dat ze vooral in die rol gezien worden. En ik denk dat wij altijd in een eerste gesprek proberen kijken naar... En wat ben je daarnaast nog? Ben je zoon van? Ben je broer van? Ben je papa van? Heel een belangrijke. Proberen we altijd wel echt wat tijd voor te maken. Want we gaan ook, hoe gaat het met je kinderen? Weten zij dat je hier bent? Weten ze waarom? Hoe doen ze het? Hoe doe je dat nu als papa? Hoe kan je van hieruit dan nog papa zijn? Want dat is uiteraard heel anders dan ervoor. Ja, ben je werknemer? Ben je huurder? Ben je, wat ben je nog? En we, dat we hen ook zien als mens, hè, naast gedetineerden. En dat we daarin ook in vertrouwelijkheid gesprekken kunnen hebben. Wat soms ook wel betekent dat zij hun frustraties daarover bepaalde dingen wel kunnen leggen. Wetende van, dat is hier een vertrouwelijk gesprek. Je probeert wat veiligheid te creëren, wat een vertrouwensband te creëren. Om van daaruit wel ergens een mandaat te krijgen om ergens naartoe te werken. Ik denk dat, ik hoor dat ook van de collega's van de PSD, dat zij soms ook zeggen van oei, het gaat niet goed of je bent heel gefrustreerd of er is bijvoorbeeld vermoeden van gebruik. Misschien moet je dat eens met JBW bespreken, want de sociale dienst, PSD, zij moeten verslag opmaken, zij geven een advies op. Er is veel minder vertrouwelijkheid.
Waar staat dat voor, PSD?
Psychosociale dienst van de gevangenis, okay. Ja.
JBW zijn natuurlijk jullie, het CAW, justitieel welzijnswerk.
Ja. Ik denk dat we daarin elkaar heel mooi kunnen aanvullen. Hè. PSD brengt het stukje zo de rol naar de maatschappij uit. Hè. Je kunt mensen niet zomaar als hun straf nog lopende is terug laten gaan. Laat ons dat wat reguleren en laat ons daar wat voorwaarden op zetten. En dat is het stukje dat zij binnenbrengen. En daarnaast hebben wij ook nog aandacht voor wat ben je daarnaast nog en wat leeft er nog allemaal en waar heb je mogelijk ook last van? Wat frustreert u? Wat maakt dat je daarin wel soms heel mooi kunt samenwerken met de collega's van PSD. Omdat wij wel ruimte kunnen geven voor wat is moeilijk voor u, wat frustreert er u. En omdat er een bepaalde vertrouwelijkheid is, kunnen dan ook wel, als je daar tijd en ruimte aan geeft, kunnen op een bepaald moment kunnen ook wel een mandaat krijgen van je cliënt om te zeggen, ja, maar ja, ik snap ook wel dat PSD dat zegt. Hè. Want als je dat wat breder bekijkt, ja, zij zijn natuurlijk daar bang voor. Of dat, hè, ik snap dat wel als je kijkt naar, je hebt mijzelf dat en dat al verteld. Dus ik snap ook wel. Dus we hebben ook wel echt zo een paar cliënten waarbij dat we weten, de samenwerking met PSD is heel moeilijk. En wij doen op vrijwillige basis gesprekken. En we hebben beroepsgeheim, wat betekent dat we wel een bepaalde veiligheid kunnen creëren, maar dat betekent niet dat we daarom, dat we daar ook in bevestigen of zo. Het doel is wel nog altijd om, oké, heel lastig voor u. Ik snap dat die van PSD zegt dat dat niet fijn is voor jou, maar bon, want dit is wel de realiteit. Als jij naar buiten wilt, dan is dit wat justitie van u verwacht. Dus hoe gaan wij er samen voor zorgen dat we daar toch ergens iets in vinden wat ook voor u werkt? Dus ik denk dat op basis van die vertrouwelijkheid dat we, wel, ja, dat we daarin wel kunnen samenwerken en dat dat echt heel complementair kan zijn.
Ik denk dat we een gemeenschappelijk doel hebben in de zin dat we de reïntegratie, de succesvolle reïntegratie willen nastreven. Kijk, bij ons is ook een focus heel sterk op herstel gericht. Hè. Als we merken dat in de feiten inderdaad een impact hebben gehad binnen het gezin of er moeten echt zaken hersteld worden ten aanzien van een partner of ten aanzien van familie, hè, dan zijn dat ook wel zaken die wij zeker gaan opnemen. Hè. Dus die complementariteit is er zeker. En die samenwerking loopt eigenlijk, kan ik zeggen, echt wel goed, hè. Ik kan al teruggaan. Hè. Ik ben al een klein beetje een fossiel. Ik ga al meer dan 20 jaar mee. Hè. Als je dan ziet waar we 20 jaar geleden stonden en waar we nu staan. In samenwerking, in wederzijds respect, in begrip hebben voor elkaars functie. En dat we gewoon niet alle twee dezelfde dingen kunnen of mogen. Dat is een hele belangrijke. En daar kan ik echt wel zeggen dat we enorme stappen vooruit hebben gezet.
Tineke, je hebt gezegd dat je al 20 jaar meedraait. Dat je ook mooi de vergelijking kan maken met vroeger en nu. En dat die samenwerking tussen PSD, die federale organisatie, en JWW, dus het CAW anderzijds, dat dat nu heel goed loopt en dat dat heel veel positieve effecten heeft. Kunnen jullie zo een voorbeeld geven van concreet een traject met een cliënt waarvan dat je zegt van daarin heeft dat echt wel een verschil uitgemaakt?
Ik was nu juist aan het denken, ik heb vorige week of 2 weken geleden een doorverwijzing gekregen aan een man die ik eigenlijk al een jaar of 2 jaar opvolg. Maar dat ging vooral rond administratieve zaken. En nu door de reclassering uit te werken met PSD kwam er vanuit justitie een verwachting van als die man opnieuw contact wil buiten met zijn dochter, dan gaan er bepaalde voorwaarden zijn. Hè. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat hij geen rechtstreeks contact mag opnemen met de mama, omdat zij ook slachtoffer geweest is in het dossier. En dan was dat ene waarvan de PSD vroeg van, is dat misschien iets wat JWW kan opnemen? Dan kunnen wij juridisch de voorwaarden uitwerken, maar zo echt het inhoudelijke, het praten rond ouder zijn, het voorbereiden van dat bezoek. Wat ga je doen? Wat ga je zeggen? Ga je een knuffel geven of niet? Hoe denkt je dat die nu veranderd is? Wat is die? Een puber hebben? Wat is dat eigenlijk juist? Kunnen jullie dat opnemen? En dat was een thema dat eigenlijk daarvoor wel al ter sprake was gekomen. Maar dat gaf mij zo eigenlijk wel de rol dat ik wel met die mama contact mocht opnemen. En kon luisteren van, wat vertelt zij soms iets over haar papa? Hoe ziet zij dat? Hoe beleeft zij dat? Vraagt zij ooit naar de gevangenis? Is dat te ver van haar bedshow? Of was haar dat heel hard bezig? Hoe is dat voor haar? Hoe is dat laatste contact geweest? En dat ik dat dan ook al met die man heb kunnen bespreken. Waarbij dat ik wel weet dat er wel al een vertrouwelijkheidsband is. En dat hij ook weet, als ik hier mijn hart op tafel leg, of als ik hier zeg van, dat heb ik niet zo goed gedaan. Of dat vind ik wel heel lastig dat ik hier niet kan zijn. Of dat dat altijd van op afstand is. Ik ben de papa aan telefoon, maar ik ben niet de papa die aan de schoolpoort staat te wachten. In de laatste jaren, want dat kan ik niet zijn, dat ook gewoon onder ons blijft, dat niet kan naar een rechter gaan, dat niet kan meespelen, wat dat maakt, dat mensen meer geneigd zijn om hun kwetsbaarheid te tonen, omdat het ook niet ergens in een verslag nadien kan opduiken. Dus dat is wel een mooi voorbeeld geweest van heel dankbaar dat er daar een samenwerking kon zijn en dat ik dat thema aangereikt kreeg om daar bij hem over te praten.
Ja, dat toont voor mij ook wel duidelijk de sterkte dat CAW een mandaat heeft om ja, die ruimte te creëren waarin dat mensen kwetsbaar kunnen zijn en ja, waarin dat jullie de tijd krijgen om die vertrouwensband ook op te bouwen, waardoor dat er weer andere dingen mogelijk zijn in dat traject. Ja, dat is wel interessant.
Maar er zijn bijvoorbeeld ook wel voorbeelden waarbij dat mensen terug bij een familielid kunnen gaan wonen en dat dat dan dat dat voor justitie oké is. Maar wij hebben wel wat de ruimte, of wij creëren de ruimte, om daar wel wat dieper op in te gaan en ook echt een familielid daarin mee te nemen van dat is nu oké en die mag bij u wonen, maar hoe zie jij dat? Wat denkt jij dat moeilijk gaat zijn? Wat zijn in het verleden al valkuilen geweest? Wat is er daar allemaal gebeurd? Wat heb jij nodig om ook wat vertrouwen te kunnen geven? Hoe ga jij je zoon of je partner, hoe kan er opnieuw vertrouwen komen na wat dat er, na mogelijk dat je niet op de hoogte waart van feiten of zo, wat heb je daarin nodig? En dat is iets, denk ik, waar wij wel inhoudelijk veel dieper en meer op maat kunnen werken dan waar PSD de ruimte voor heeft. Dat is niet haalbaar voor hen om dat zo tot in de diepte op te nemen met mensen.
Het is duidelijk dat CAW in dit geval opereert in een complexe, een complexe materie. We hebben al voorbeelden gehoord van de samenwerkingen die jullie daarbij aangaan, dat echt wel nodig is, dat CAW dat ook niet alleen kan. Zijn er nog bepaalde samenwerkingen die daar een rol in spelen, die jullie graag zouden belichten?
Ik denk de samenwerking met Justitiehuis. Ik denk dat we daar zeker op het stuk, als we het dan hebben over gedetineerden en mensen na detentie, waar het Justitiehuis dan op de proppen komt, zeker diegenen die voorwaarden hebben opgelegd gekregen, dan komt er eigenlijk een justitieassistent die mee de voorwaarden opvolgt. Ik denk dat we daar echt nog wel winst zouden kunnen boeken, mochten we die samenwerking wat meer kunnen intensifieren. Want ja, een trajectbeleider heeft eigenlijk een heel traject afgelegd met de cliënt in detentie. Heeft ook heel veel zaken in orde gemaakt. Waar we nu soms van justitieassistenten horen van wij moeten soms opnieuw beginnen. Of we weten het niet, of cliënt weet het niet meer wat er allemaal gebeurd is. Hè. Dus daar zijn we heel erg aan het zoeken van ja, hoe zouden we toch wel kunnen ook dat mee dat brugje maken naar buiten. En hoe kunnen we daar toch ook wel meer in connectie en in contact komen met Justitiehuis. Dus dat is zeker een belangrijke.
Als jullie nu even terugkijken op het gesprek van vandaag, wat is zo nog een conclusie die jullie willen meegeven?
Niets komt vanzelf. Hè. Het feit dat die samenwerkingen op dit moment zijn wat ze zijn, dat die complementariteit dat er is, dat is omdat we dat heel belangrijk vinden, die samenwerking, en dat dat natuurlijk ook voortdurend daaraan werken is. Teams veranderen, medewerkers wisselen van teams. Het is eigenlijk elke keer weer opnieuw ervoor zorgen dat de manier van werken die uitgezet is, dat die eigenlijk kan gecontinueerd worden. Dus dat is zeker iets waar dat we zowel in de samenwerking in de gevangenis als met Justitiehuis, waar dat we eigenlijk dagelijks ook rond bezig zijn en ook alert moeten voor zijn. Hè.
Om juist nog af te sluiten, ben ik nieuwsgierig naar, hebben jullie zo een bepaalde herinnering of een momentje dat je denkt van, ja, dat is waar ik het voor doe?
Ik probeer eigenlijk elke week, soms zelfs elke dag, te zoeken naar kleine geluksjes. Wat heeft mijn werkdag, wat was het waard? Of waar heb ik een klein stapje gezet met een cliënt? Of waar hebben we een overwinning? En het doet er mij aan denken dat ik vorige week had ik een papa gezien in detentie. Die zei van, ja, ik verneem via mama dat er op school wel wat bezorgdheden zijn rond het schools functioneren en de ontwikkeling. Maar ik begrijp eigenlijk niet zo goed wat dat er juist aan de hand is. Ik heb gehoord dat hij naar een andere school moet. Maar ja, wanneer gaat dat kunnen? Waarom? Waar gaat het juist wat moeilijker? Wat gebeurt er nu al? Ik heb contact opgenomen met de school. Wij zijn doorverwezen naar het CLB. En ik heb samen met die man naar het CLB kunnen bellen om te luisteren van, zodat papa ook geïnformeerd was. En er was juist een overleg geweest en Sontje moest getest worden. Papa wist dat ook en maakte zich daar heel veel zorgen over, omdat dat al heel lang duurde en dat hij zo het gevoel had van, ja, hij moet eigenlijk bijna naar het eerste leerjaar en hij is nog altijd niet getest en dat gaat niet lukken. En dat bleek dan ook een gedeelde bezorgdheid te zijn met CLB. Dus dat was heel fijn dat papa zijn ouderschap ook vanuit detentie, dat meegenomen kon worden in dat traject met CLB. En uiteindelijk kwamen er uit dat overleg ook wel zo van, ja, eigenlijk verwachten we van de ouders dit of, zou er ook een afspraak gemaakt moeten worden, zodanig dat het heel duidelijk is dat de ouders daarin meegaan, dat er toestemming is, dat ze gemotiveerd zijn. En we weten niet goed omdat er wel een taalbarrière is met mama of dat wel gaat lukken. En heb ik dat vanuit detentie met papa kunnen doen. En dat was heel fijn dat je die toch nog papa kunt laten zijn vanuit detentie. Ik zag dat die man ook echt deugd deed om iets voor zijn zoon te kunnen doen. Het was voor mama fijn dat papa ook iets kon opnemen. Het was ook voor het CLB een leuke meevaller, want ze hadden niet verwacht dat er vanuit papa zijn kant mogelijkheden waren. En ik hoop dan maar dat dat voor dat kindje ook zo benoemd wordt. En dat dat ook wel heel fijn, een heel fijne ervaring kan zijn. Van oké, mijn papa is er fysiek niet meer en ik mis mijn papa wel. En ik kom wel op bezoek, maar dan moet ik ook wel altijd naar huis gaan. Maar mijn papa doet wel dat en dat en dat voor mij. En toont wel nog altijd dat hij is er fysiek niet, maar hij is er wel en hij regelt wel dingen voor mij. En dat zijn zowel de kleine geluksjes waarvan ik hoop dat er hier en daar toch een kind zich dat ooit nog herinnert of dat dat toch op dat moment ervoor gezorgd heeft dat dat kind zich ook wel erkend voelt en ook voelt van oké, papa ziet me wel nog altijd graag en is betrokken en doet wat hij kan.
Het is wel mooi dat je daar vanuit CHW dan deel van kan uitmaken. Hè? Ik hoop bij deze dat deze podcast voor jullie misschien ook een klein gelukje was. Voor mij alleszins wel. Tineke en Lien, dank je wel.
Dank u.
Dank u.